bouw op Jezus anders niet. Het is zijn bloed dat redding biedt. Wie op hem hoopt, wordt niet beschaamd. Ik steun alleen op Jezus' naam. Ik bouw op Jezus, anders niet. Het is zijn bloed dat redding biedt. Wie op hem hoopt, wordt niet beschaamd. Ik steun alleen op Jezus' naam. Heer, u bent ons verwaard, toont hij zijn liefde die mij draagt. Al woeden stormen om mij heen, mijn anker rust in hem alleen. Mijn anker rust in hem alleen. Heer, weet ik dat hij mij kennen zal. Bekleed met zijn gerechtigheid ben ik van hem in eeuwigheid. Nog een keer, hier ben. Want Heer, u bent ons fundament, zwaar.
eentjes mogen eens naar voren komen. Je mag komen staan, maar dat ik jullie kan zien. Hè. En daar zing ik iedere keer een liedje. Of als het altijd via YouTube was, zingt er iemand een liedje. En dan zingen de kindjes.
Dank u wel.
Dank u wel. Heel goed. Dus, ik ga zingen. Jullie moeten dan niet superleuk, maar gewoon mooi. En allemaal samen. Dank u wel. Zingen, oké? Dank u voor het eten op mijn bord.
Dank u wel.
Dank u dat ik steeds wat groter word.
Dank u wel.
Vader van het leven, wij danken samen dat u alles hebt gegeven aan hen. Dank u dat ik woon onder een dak. Deze mooie dag, Vader van het leven, wij danken samen dat u alles hebt gegeven. Amen. Dank u voor de mensen die ik ken. Dank u dat u zo dicht bij ons bent. Vader van het leven, wij danken samen dat u alles hebt gegeven. Amen. Dank je, Vader. Vader van het leven, wij danken samen dat u alles hebt gegeven. Amen. Goed, ik zal nog voor jullie bidden voordat jullie naar de zondagklas kunnen gaan. Heer God, dank je wel voor al deze fantastische kinderen. Dank je wel dat ze over u kunnen leren en over u willen leren. Dank je wel dat we gezegend zijn met hun vrolijkheid en hun enthousiasme, Heer. Wilt u hen helpen om te leren, Heer. Amen. Jullie mogen naar de zondagklas.
Goedemorgen. Ik wil graag met jullie Filippenzen hoofdstuk 4 lezen. Filippenzen hoofdstuk 4, vers 1 tot en met vers 9. Het is wel handig als je dat open houdt terwijl dat we erover spreken en nadenken, want we gaan heel de tijd terugkijken ernaar. Filippenzen hoofdstuk 4. Neem uw tijd om het op te zoeken. Ik zal eventjes wachten. Filippenzen 4, en ik ga het eerste keer voorlezen uit de herziene Statenvertaling. Vers 1. Daarom, mijn geliefde broeders, naar wie ik zeer verlang, mijn blijdschap en kroon, blijf zo staande in de Heer, geliefden. Ik roep Euodia en ik roep Syntyche ertoe op eensgezind te zijn in de Heere. Ja, ik vraag ook u, mijn oprechte metgezel, help deze vrouwen die samen met mij gestreden hebben in het evangelie. Ook met Clemens en mijn andere medearbeiders, van wie de namen in het boek des levens staan. Vers 4. Verblijd u altijd in de Heere. Ik zeg het opnieuw, verblijd u. Uw welwillendheid zij alle mensen bekend. De Heere is nabij. Wees in geen ding bezorgd, maar laat uw verlangens in alles, door bidden en smeken, met dankzegging bekend worden bij God. En de vrede van God, die alle begrip te boven gaat, zal uw harten en uw gedachten bewaken in Christus Jezus. Verder, broeders, alles wat waar is, al wat eerbaar is, al wat rechtvaardig is, al wat rein is, al wat lieflijk is, al wat welluidend is, als er enige deugd is en als er iets prijzenswaardigs is, bedenk dat. Wat u ook geleerd en ontvangen en gehoord en in mij gezien hebt, Doe dat, en de God van de vrede zal met u zijn. Heer Jezus, wilt u ons helpen als we hierover nadenken, dat we zelf biddend dit lezen en dat we meedenken met wat ik ga spreken, maar dat bovenal we mogen openzetten voor wat u misschien tot ons wil zeggen, misschien iets wat ik maar heel kort aanraak, of misschien helemaal niet zeg, maar wat u toch in de mensen te binnen brengt. We willen zo naar uw woord luisteren. In Jezus' naam. Amen. Ik zal beginnen met samenvatting, dan heeft u tenminste al iets mee, en als de rest dan een beetje lang is om te volgen, heeft u toch al één zin. Samenvatting van mijn preek is: christenen zijn niet perfect, maar ze hebben vrede met God, want ze staan in het boek des levens en ze krijgen de vrede van God. Ik ga op het einde nog een keer herhalen. Ik begin met de aansprekingen. Ik heb een beetje een fluo gezet van wat zijn nu eigenlijk de woorden die Paulus gebruikt om de mensen aan te spreken. Wij gebruiken vaak de naam. Hij schrijft verschillende mensen aan, maar ook heel specifieke mensen. En wat zegt hij? Mijn geliefde broeders, mijn blijdschap en kroon, mooie naam, geliefden, dan voor één persoon apart, oprechte metgezel, en dan medearbeiders. Mijn blijdschap en kroon, daar wil ik al meteen een keer bij stilstaan. Hij zegt dat ergens anders ook nog een keer. Dan zegt hij in Thessalonicenzen, dat is een andere brief die Paulus schrijft. Wat is onze hoop, of blijdschap, of erekroon? Bent ook u dat niet voor het aangezicht van onze Heer Jezus Christus bij zijn komst? U bent onze heerlijkheid en blijdschap. Ik weet niet of dat veel verheldert voor u. Wat betekent dat? Wat is een kroon? Een kroon? Ik sta hier zonder kroon. Stel dat ik hier met een kroon zou staan, dan zou je wel denken van, waarom heeft hij een kroon op? Die krijg je niet zomaar op. Het is een teken van eer, van waardigheid. Als ik zeg van, ik heb geen kroon, maar als iemand vraagt, wat is jouw eer nu? Dan zeg ik, dat zijn jullie. Wow, dat tilt jullie op. Ja, dat bedoelt Paulus ook. Hij zegt, ik heb geen kroon, zegt hij. Maar eigenlijk heb ik wel een kroon en dat zijn jullie. Als mensen jullie zien, maakt mij dat trots, maakt mij dat groter, maakt mij dat op een goede manier, maakt mij dat fier. Ja, zo bijzonder is dat. Niet zo van, jullie zijn een blok aan mijn been. En ik vind het lastig dat ik altijd een brief moet schrijven naar jullie als jullie weer iets fout doen. Dat is iets heel anders. Nee, hij zegt, jullie zijn mijn kroon. Jullie zijn de eer. Jullie? Maar wie zijn jullie eigenlijk? Dat gaan we straks heel goed zien. Wie zijn die mensen die hier aangesproken worden als een kroon? Volgende woord waar ik bij stil wil staan voordat ik verder ga en de aansprekingen achter me laat, is de oprechte metgezel. Dat staat in vers 3. Ik stel de specifieke vraag. Ja, ik vraag ook u mijn oprechte metgezel. Ik zeg het niet zo vaak tegen mensen. En als je gaat opzoeken in de Bijbel, in de gewone taal, staat er trouwe vriend. Okay, daar kan ik iets van begrijpen. Een vriend, dat is al een heel mooi woord. En trouw, dat is, die is er altijd voor mij. Zo iemand was het, de trouwe metgezel. En als je dat heel letterlijk gaat bekijken, in de oude tijden van waarin dat de Bijbel geschreven werd, staat er eigenlijk jukgenoot of kameraad. Een juk, denk je aan paarden, die trekken samen iets en ze hebben de kar niet vastgebonden aan hun staart natuurlijk. Nee, ze hebben een juk en daar steken ze hun hoofden door en zo dragen en trekken ze gereedschap. Ja. Dus als je samen in één juk staat, dan ben je samen iets aan het doen. Dan doe je samen je uiterste best. En hoe beter jij je best doet, hoe makkelijker het is voor de ander. Je bent samen je volop aan het inspannen om iets te bereiken. En dat schept een band. Ik weet niet of jullie die ervaring hebben, misschien met andere christenen ook, om samen iets te doen. Dan is die man of vrouw naast je, dan is dat super als die ook heel goed zijn best doet. Dan ga je er samen voor en dan helpt die ander ook het juk te dragen, want voor jezelf zou het veel te zwaar zijn, je doet het samen. En dat schept een band. Bijvoorbeeld, ik denk aan kampwerk. Ik heb een keer een week kampwerk gedaan in Nederland. En ik kende wel een aantal mensen die daar waren, maar ik had samen verantwoording voor een groepje. En ik deed dat samen met een jongen die ik een beetje kende. Ik zag dat volledig zitten, dat was een goede jongen, we kennen elkaar goed genoeg. Maar dat samenwerken heeft een veel diepere band gebracht. Dat heeft dat echt verdiept. Een bijzondere ervaring. En misschien heeft Paulus het hier over Epafroditus. Later in Filippenzen 4 gaat het over Epafroditus, die een grote hulp is voor Paulus. Die man was van grote waarde, een echte metgezel. We hebben één heel grote metgezel die ook altijd naast ons staat en die ons ook altijd wil helpen, de Heer Jezus. En als je door het leven gaat, zijn er soms dingen die heel moeilijk zijn en heel zwaar. Dat is niets nieuws wat ik u vertel. Maar als je dan ook beseft van, ik sta hier niet alleen, maar de Heer Jezus is naast mij. Hij is voor ons natuurlijk, is achter ons, maar ook echt naast ons, in de moeite, in het juk. Hij is hier aan het helpen dragen. Als je dan naast je kijkt, en denkt van, wauw, we're in this together, zoals ze zeggen in het Engels. We staan hier samen in. Dan versterkt dat ook die band. Als je dan terugkijkt op die moeite, dan zeg ik, ik was daar niet alleen. De Heer was daar ook. En dan kunnen we onze Heer Jezus ook eigenlijk als een kameraad aanspreken. Natuurlijk, hij is de hoogverheven overwinnaar. Hij is het lam die gestorven is. Maar hij is ook onze kameraad, onze medejukdrager die naast ons staat. En dat verdiept de band, dat versterkt de band. Misschien zit u nu gefronst te luisteren. Sommige mensen zitten echt gefronst te luisteren. Dat mag ook, u bent misschien gewoon geconcentreerd. Maar misschien heeft u een heel andere ervaring met het samenwerken met broeders en zusters. Misschien denkt u, wel, ik heb een keer in het juk gestaan en die persoon die trok zijn benen op en het werd dubbel zo zwaar voor mij. Ja. Misschien denkt u, ik had er liever alleen in gestaan. Dat bestaat, hè. Dat is dat het uw band met die persoon niet versterkt heeft, maar dat het eigenlijk een beetje kapot heeft gemaakt. Dat staat hier ook in Filippenzen 4. Dat is eigenlijk heel realistisch, want in de tijd van Paulus was het hetzelfde. De gemeente was niet extra zuiver, was niet extra puur. Misschien in bepaald opzicht wel, maar in bepaald opzicht ook niet. Want na deze mooie woorden die we hoorden, van mijn blijdschap en kroon, mijn geliefden, oprechte metgezel, staat er hier ook een aansporing. En niet zomaar van, wees allemaal lief voor elkaar, heel algemeen, nee, heel specifiek. Twee namen worden genoemd, Euodia en Syntyche. Dat zijn namen die we nu niet zoveel horen, maar waren gewoon gewone mensen in die tijd. Ik ga ze niet vervangen door namen uit onze tijd. Dat zou misschien een beetje confronterend worden voor sommigen. Maar deze twee vrouwen die daar waren, die moeten eensgezind zijn in de Heer. Dat werd gezegd omdat ze dat waarschijnlijk niet waren. Ja? Ze waren niet eensgezind. Dat betekent, ze hadden ruzie. Ze kwamen niet overeen. Ze hadden waarschijnlijk samen iets gedaan, proberen doen, en ze hadden ruzie gekregen. Dat gebeurt. Dat gebeurde toen ook. Maar dat zijn geen mensen die een beetje aan de rand hangen. Dat zijn mensen die hun uiterste best gedaan hebben. Ze hebben samen met Paulus en anderen gestreden. Het woord strijden is niet, ze zaten op de stoel naast mij. Misschien was dat ook wel zo. Maar strijden is een hard woord. Als je stopt met wandelen, dan sta je stil. Als je stopt met strijden, dan word je verslagen. Ja, voel je het verschil in context? Dat is een heel ander iets. En in de Bijbel in gewone taal opnieuw hebben de vertalers gekozen. Zij hebben samen met mij, Paulus, veel moeite gedaan om het goede nieuws bekend te maken. Ze zijn eigenlijk voorbeelden voor ons. Eigenlijk zullen we moeten zeggen, waren we maar zoals Euodia en Syntyche, zulke strijders. Maar niet perfect. Er is iets tussen gekomen. En Paulus schrijft naar de trouwe metgezel, de jukdrager waar ik het net al over had, help die vrouwen. Ze gaan er zelf waarschijnlijk niet uitkomen. Dat kan. Je kan je nederig opstellen, maar soms is de drempel te groot. Soms lukt het niet. Maar dan is het wel belangrijk dat je om je heen kijkt, als je zelf geen ruzie hebt, maar misschien zie je een situatie die niet zo goed is, dan is dat niet zo van, oké, niet mijn probleem. Ja? Dan moeten we daar dingen mee doen. Moeten we daarvoor bidden. Moeten we daarvoor spreken. Misschien met de mensen zelf. Ik zeg misschien, want niet iedereen kan alles oplossen. Ja? Je moet daar wijsheid bij hebben. Misschien moet je met meerdere er naartoe gaan. Want dat ook niet groepjes worden van ja, ik heb dat een keer bekeken, maar ik zie Tige, ik vind wel dat jij echt gelijk hebt. Hé, waar begon ik hier? Nee, dat moet in een geest van wijsheid gebeuren, van gebed, en inderdaad in de gemeente. Maar, wat ik er vooral bij wil benadrukken, het gebeurt. Paulus ziet het, wij zien het misschien, en we moeten die mensen bijstaan, want het zijn echte christenen. Hoe weten we dat zo zeker? Euodia en Syntyche hebben ruzie, maar het zijn christenen, het zijn echte zusters, want hun namen staan in het boek des levens. Boek des levens, daar wil ik nu eventjes met jullie bij stilstaan. In de vorige besprekingen van de brief aan de Filippenzen hebben we al een paar keer stilgestaan bij een thema. En een van die thema's is het burgerschap, het Romeinse burgerschap. Misschien een beetje een abstracte term, het doet u misschien denken aan de geschiedenisles, dat is heel praktisch. Als je woonde in Filippi, die stad, dan woonde je niet in Italië, maar dan was het wel alsof je woonde in Italië, je was een echte Romein. Je had het burgerschap, het Romeinse burgerschap. Oké, en hoe weet je dat nu? Je stond opgeschreven in een lijst, in een register, in een boekrol misschien, ik weet niet welke vorm het was, en daar stond je naam op. Je stond geschreven in het boek van de stad Filippi, en daardoor wist je, ik ben een burger van hier, ik heb alle rechten die een Romeinse burger heeft. Daar kunnen we een beetje aan denken. Misschien is het weer dit thema dat terugkomt. Maar eigenlijk gaat het nog veel dieper. Als we in de Bijbel zoeken, via een app, via een concordantie, en we zoeken naar boek des levens, dan vinden we dat op andere plaatsen in de Bijbel ook terug. En dat is eigenlijk iets praktisch en toch ook mysterieus. De eerste keer dat we het lezen is in Exodus 32. Dan wordt er gesproken van Mozes, die is bij het volk Israël. En het volk Israël was in Egypte. En het volk Israël gaat onder leiding van God en Mozes weg uit Egypte. En ze zijn in de woestijn. En op dat moment gebeurt iets heel raars. Het volk zegt, wel, eigenlijk, God hebben we niet meer nodig. Weg ermee. Staat in de Bijbel. En God wordt heel boos. Logisch. En dan is er iets speciaals. De leider van het volk, Mozes, die op dat moment wel nog op God vertrouwt, die zegt, die gaat naar God toe en die praat met God zelf over heel die massa mensen die juist bevrijd is uit Egypte en die daar in de woestijn is. En die zegt van, ik heb God niet meer nodig. En Mozes zegt iets bijzonders. In Exodus 32, vers 31 zegt Mozes, o, dit volk heeft een grote zonde begaan, want ze hebben voor zichzelf een gouden god gemaakt. Ze hadden een beeld gemaakt van goud en gezegd hebben, want kijk, dit beeld, dat is eigenlijk God. Niet God in de hemel die we niet kunnen zien. Dit is onze God. En Mozes vraagt, nu dan, wilt u God toch hun vergeven? Maar als u ze niet wil vergeven, schrap mij maar uit uw boek dat u geschreven hebt. Dat bedoelde hij eigenlijk mee, dat boek waarin staat wie dat er goed is, wie dat u wil redden, daar staan al die mensen in. Weet je wat, laat ze alsjeblieft staan, en als er iemand uit moet, haal mij er dan maar uit. Zou God daaraan meegaan? Nee. God zegt dan, de Heere zei tegen Mozes, wie tegen mij zondigt, zal ik uit mijn boek schrappen. Heel ernstig vers. We gaan er nog over verder, maar zo zegt God dat daar. Wie kan dan in dat boek blijven staan? Kunnen mensen die oneenigheid met elkaar hebben in het boek des levens blijven staan? Als God hier zegt, wie tegen mij zondigt, zal ik uit mijn boek schrappen. Hey, Euodia en Syntyche, die hebben zelfs ruzie met elkaar en iedereen weet het. Kunnen ze daarin staan? Ik ga je verder meenemen naar Openbaring. Dus in Lucas wordt er nog een keer gesproken over het boek. En dan in Openbaring staat er ook een paar keer iets over dat boek. In Openbaring gaat het over de dingen die gebeuren in de toekomst. Moeilijke dingen. Beetje ook een boek met mysterieën in, met geheimen. Dingen die je op meerdere manieren kan interpreteren. Maar ook heel duidelijke dingen. En een paar daarvan wil ik nu lezen. Bijvoorbeeld in Openbaring 3, vers 5 staat er, wie overwint zal bekleed worden met witte kleren, en ik zal zijn naam beslist niet uitwissen uit het boek des levens. Oké, herkenning. Het boek des levens waar namen in staan. Dan in Openbaring 20 staat er weer iets over boeken in de hemel. Openbaring 20, vers 12. En ik zag het doden, klein en groot, voor God staan. En de boeken werden geopend. Boeken, meervoud. En een ander boek werd geopend. Namelijk het boek des levens. En de doden werden geoordeeld overeenkomstig wat in de boeken geschreven stond, overeenkomstig hun werken. Dat is een heel moeilijke tekst. Maar ik kwam hem tegen in mijn voorbereiding en ik wilde hem wel voorlezen. Een beetje om te vermijden dat als jullie straks naar huis gaan en zeggen van, oh ja, even zoeken met de app, boeken, waar staat dat woord in de Bijbel? En dat je dan die tekst zegt, ziet en denkt van, daar heeft Arjan zich een beetje gemakkelijk van afgemaakt. Heeft hij gewoon overgeslagen. Want wat hier staat, laat me wel breder nadenken over het boek en de meerdere boeken. Dus daarom lees ik hem erbij. Je hebt het boek des levens en boeken met goede werken anderzijds. En het is heel belangrijk, door de goede werken kom je niet in het boek des levens te staan. Dat is een apart boek. Anderzijds, de goede werken worden wel opgeschreven. Ze worden wel onthouden. Er wordt wel rekening mee gehouden op een soort manier die ik niet precies weet hoe. Ga ik eerlijk zijn. Maar ze worden niet vergeten. En dan de laatste tekst. Misschien moeten jullie die eventjes erbij nemen. Openbaring 21, vers 27. Maar dan lezen we weer over dat boek. Het boek des levens. En er staat iets achter wat we tot nu toe in de Bijbel nog niet gelezen hebben. Maar wat mij wel helpt begrijpen waarom dat Euodia en Syntyche er toch in konden staan. Openbaring 21, vers 27. Het gaat over de hemel. Prachtige plek. En er staat eerst wie er niet in de hemel is. Al wat onrein is, zal er niet komen. Ook niemand die zich bezighoudt met gruwelen en leugens. Maar alleen zij die geschreven zijn in het boek des levens van het Lam. Wauw, dat is een eye-opener. Dat is iets dat alles op zijn kop zet. Het boek des levens van het Lam. Het Lam is niet zomaar een dier. In het boek Openbaring is de Heer Jezus daar in de hemel. En hoe zien we hem daar dan? Als een lam. Niet zomaar een lam, als wij in de wei zien staan, maar een lam, en er is iets raars aan. Je kan op een of andere manier zien dat het lam geslacht is, dat het doodgemaakt is geweest, en toch leeft het. Wat betekent dat? Dat lam is het offerdier die in onze plaats gestorven is. En iedereen die het lam, het offer van het lam, aanvaardt, die komt in het boek des levens van het lam. En dat is de manier waarop Euodia en Syntyche er ook in staan. Iedereen, jullie allemaal hier, die het bloed van Christus, het offer van Christus, aanvaard hebben, mogen 100% zeker weten dat ze in het boek des levens staan. Dat is heel belangrijk, want soms gebeuren er dingen, heb je bijvoorbeeld ruzie met andere broeders en zusters. En dan kan je denken van, staan zij wel in het boek des levens van het lam? Als zij het offer aanvaard hebben, wel. En ook voor jezelf. Je kan jezelf soms dan ook teleurstellen in zulke situaties. Hou vast, het boek des levens van het lam is perfect. Is alles wat nodig is. Dat is vrede met God. In mijn zinnetje, in de samenvatting, heb ik dat ook gezegd. Dus, we zijn geen perfecte mensen. Ja? Je hebt mensen die ruzie hebben met elkaar, gebeurt. Maar we hebben vrede met God, dankzij het bloed van het lam. Straks gaan we nog hebben over vrede. Dat we de vrede van God krijgen. Met en van. Misschien denkt u van, niet moeilijk doen, Arjan. Vrede van God, met God, het is ongeveer hetzelfde. Eigenlijk is het wel heel mooi, het is iets extra. En op het einde wil ik daar nog bij stilstaan. Maar eerst wil ik nog één iets bespreken in vers 5. Dus Filippenzen 4, vers 5. We staan in het boek des levens. En daar staat er, in vers 5, uw welwillendheid zij alle mensen bekend, de Heer is nabij. Het woord nabij in het Nederlands kent verschillende betekenissen. Als iemand naast me staat, denk aan de mensen die samen het juk dragen, die staan naast mij. De Heer is dicht bij ons. Als hier staat, de Heer is nabij, is het van, hij komt, hij is onderweg naar ons, de komst van de Heer is nabij. En dat is toch wel iets anders. Want als de Heer komt, komt hij niet als het lam. Hij is al een keer gekomen als het lam, toen ging hij naar het kruis, toen heeft hij onze zonden op zich genomen. Als hij de volgende keer komt, dan komt hij als rechter. Een keer slikken. De Heer komt als rechter. Ja, dat is wel iets anders. Maar net daarom wilde ik uitweiden over het boek des levens van het lam. Als de Heer komt als rechter, zullen de boeken opengedaan worden. En ze zullen zien dat zij die het offer van de Heer aanvaarden, geschaard zijn onder het boek des levens van het lam en dat zij niet onder het oordeel vallen. Het leven in verwachting van zijn komst heeft praktische gevolgen. Andere mensen die in de Bijbel geschreven hebben, bijvoorbeeld Petrus, Jacobus, andere plaatsen waar Paulus nog brieven schrijft, hebben het heel vaak daarover. Ik ga een paar versen uit voorlezen en dan zie je direct waarom is het belangrijk om te weten de Heer is nabij. De komst van de Heer is nabij. Wat maakt dat eigenlijk voor verschil? Bijvoorbeeld, in Jacobus, daar is een man, Jacobus, die schrijft, Jacobus 5, vers 7. Wees daarom geduldig, broeders, tot de komst van de Heer. Zie, de landbouwer verwacht de kostbare vrucht van het land en heeft daarbij geduld, totdat het de vroege en de late regen zal hebben ontvangen. U moet ook geduldig zijn en uw hart versterken, want de komst van de Heere is nabij. Zucht niet tegen elkaar, broeders, dat u niet veroordeeld wordt. Zie, de rechter staat voor de deur. Wat is hier, kunnen we hier bijvoorbeeld uit leren? Net zoals een boer of een tuinman iets in de grond steekt en dan geduld moet hebben totdat het opkomt, moeten ook wij een soort geduld hebben totdat daar de vreugde van oogst, de vreugde van onze Heer terug te ontmoeten, zal zijn. In Romeinen staat er, Romeinen 13, vers 11, en dit te meer, omdat wij het beslissende tijdstip kennen, namelijk dat de tijd reeds is aangebroken dat wij uit de slaap ontwaken. Want nu is de zaligheid, dat is de heerlijke tijd om bij de Heer Jezus te zijn, want nu is de zaligheid dichter bij ons dan toen wij tot geloof kwamen. De nacht is vergevorderd en de dag is nabijgekomen. Zie opnieuw, nabij is dichtbijgekomen. Laten wij dan de werken van de duisternis afleggen en de wapens van het licht aandoen. En dan tot slot Hebreeën 10, vers 25. Laten wij de onderlinge bijeenkomst niet nalaten, zoals u het bij sommigen ziet gebeuren. Maar spoor elkaar aan, en dat zoveel te meer als u de grote dag ziet naderen. De verwachting, de komst van de Heer, mag een praktische uitwerking hebben in ons leven. Een leven waarin we ons bewust zijn van zijn betrokkenheid en zijn aanwezigheid. En dan een laatste punt. Vrede van God. Vrede met God hebben we door het lam. Het lam die naar het kruis ging en daar onze zonden op zich nam. Maar nu zijn we hier. Nu hebben we zorgen om elkaar. Onze auto kan kapot gaan. Ik kan vervelende collega's hebben. We kunnen kinderen hebben die ziek zijn. We kunnen geldzorgen hebben. Heel veel dingen kunnen er in ons leven van iedere dag gebeuren, waardoor dat we denken van, oké, God, waar bent u nu, alstublieft? U komt. Uw komst is nabij, maar nu. Ik sta hier nu. Help me. En dan is daar vrede van God, een onderwerp wat in de Bijbel ook wel uitgelegd wordt. Die vrede is niet zomaar geen oorlog. Het is shalom. Ja? Dat is, alles is in harmonie. Harmonie is een woord wat we in het Nederlands wel vaker gebruiken, dat het past bij elkaar. Ik ga wel een paar strenge dingen zeggen misschien nu. Harmonie is ook een woord dat nu ook een beetje kapot gemaakt wordt. En vrede is niet een harmonie met de natuur. Het is ook niet een harmonie met je medemens. Het is ook niet een harmonie met je innerlijke zelf. Ja? Misschien zijn dat wel termen die u herkent. Het zijn heel goede apps, slechte apps, die je willen brengen naar harmonie. Die je willen brengen naar een beter aanvoelen van jezelf. Ze zullen hun rol, hun functie hebben, maar dat is niet de vrede van God. De harmonie met God is verheven. Ik zal eventjes verder uitleggen met een paar teksten uit Johannes. Daar zegt Jezus, vrede laat ik u, mijn vrede geef ik u. Niet zoals de wereld die geeft, geef ik die u. Laat uw hart niet in beroering raken en niet bevreesd zijn. En dan de tekst die het misschien voor mijzelf het meest duidelijk maakt, Johannes 16, vers 33. Daar staat, Jezus zegt, deze dingen, dus een heleboel onderwijs, heeft Jezus gesproken, opdat u in mij vrede zult hebben. In de wereld zult u verdrukking hebben, maar heb goede moed. Ik heb de wereld overwonnen. De verdrukking in de wereld gaat niet weg. De verdrukking in de wereld staat de vrede die Jezus geeft ook niet in de weg. Ja? Dat is een enorm verschil. Als ze zeggen van, ik moet in mezelf op zoek gaan naar een vrede, zit ik in mijn cirkeltje. Kan ik vastzitten. Maar zoals we in Filippenzen lezen, vers 6, wees in geen ding bezorgd, maar laat uw verlangens in alles, door bidden en smeken, met dankzegging bekend worden bij God. En de vrede van God, die alle begrip te boven gaat, zal uw harten en uw gedachten bewaken in Christus Jezus. Een leven in een houding van dankzegging, van afhankelijkheid van God, dat zal ons vrede met God geven. En ik sprak daarnet al van het missen van die ervaring van de vrede van God. En we lezen hier een woord wat me wel trof. Vers 7 staat het. Daar staat dat de vrede van God onze gedachten en harten zal bewaken. Bewaken is ook weer zo'n krachtig woord. Het zal weerstand bieden tegen dingen die daar niet horen. Het is zoals niet zoals een gevangenis waar je in vast zit, maar wel zo'n trouwe wachter, een soort bodyguard. Iemand die het goede met jou voor heeft en bij je is en zal zorgen dat die vrede van God in je hart is. Ten slotte van dit punt. Het is niet in je kracht staan om tot positiviteit te komen. Wat is het wel? Het is een van de prachtige rijkdommen van het christendom. Anders dan sommige andere religies. We weten dat God zelf naar ons omziet. God zelf die zijn vrede in ons geeft als het in onszelf stormt. God zelf die ook deze wereld is ingestapt. God zelf die ook weet welke verdrukking er is in de wereld. En die dan zegt, in de wereld zult u verdrukking hebben, maar heb goede moed, ik heb de wereld overwonnen. Die God geeft ons zijn vrede, en dat is een vrede die alle begrip te boven gaat. Nog eens mijn besluit, en dan daarna zingen we een paar liederen voor we avondmaal vieren. Christenen zijn niet perfect. Maar ze hebben vrede met God. Ze staan in het boek des levens. En ze krijgen de vrede van God. Amen.
Onze God roept ons aan tafel om te vieren, te gedenken, om te proeven van zijn grootheid, wat de smaak van redding is. Onze God is onze gast. Zijn kinderen welkom om te proeven van genade. Hij diezelfde maaltijd is.
Wij breken nu het brood, we drinken van de wijn. Delen in zijn tijden, opdat wij nooit zullen vergeten wat de prijs van vrijheid is. Wij breken nu het brood, we drinken van de wijn, totdat de
graag Toby en Jan naar voren vragen. Zij zullen voorgaan in gebed voor het avondmaal. Ik wil eerst nog een tekst voorlezen. Eén Korinthe hoofdstuk 11, vers 23, 24 en 25 en 26. Want ik heb van de Heer ontvangen wat ik ook heb overgeleverd, dat de Heere Jezus in de nacht waarin hij werd verraden, brood nam. En nadat hij gedankt had, brak hij het en zei: neem, eet, dit is mijn lichaam dat voor u gebroken wordt. Doe dat tot mijn gedachtenis. Evenzo nam hij ook de drinkbeker, na het gebruiken van de maaltijd, en zei: deze drinkbeker is het nieuwe verbond in mijn bloed. Doe dat, zo dikwijls als u die drinkt, tot mijn gedachtenis. Want, zo dikwijls als u dit brood eet en deze drinkbeker drinkt, verkondig de dood van de Heere, totdat hij komt.
Heer Jezus Christus, ik wil u hartelijk danken, Heer, dat wij samen, Heer, mogen vieren, Heer, dat u in onze plaats de straf gedragen hebt, Heer. En u hebt dat gedaan, Heer, door aan het kruis te gaan, Heer, aan... Ik dank u ook, Heer, dat u hebt uw leven verbroken, Heer, aan... U hebt dat ook aan de leerlingen getoond, ook, en opdracht gegeven, Heer, om dat ook te gedenken, Heer, dat u verbroken bent, Heer, en we mogen dat brood, Heer, breken, Heer, aan elkaar doorgeven, Heer, ook als teken van gemeenschap, ook, maar ook als teken van verbondenheid, Heer, met uw lijden en sterven en uw opstanding. Heer, en ik wil ook u hartelijk bedanken, Heer, dat we dat mogen doen en mogen doorgeven totdat u komt. Ik dank u daarvoor, om Jezus wil. Amen.
Machtige God, schepper van hemel, van aarde, van alles. Ook wij, ook ik, stond aan het kruis. Ook ik, ook wij hebben schuld aan uw dood. De beker die rondgaat, is niet alleen een symbool, maar het is ook uw bloed dat aan onze handen kleeft. Wij verdienen de dood. Wij verdienen aan dit kruis te hangen, niet u. Maar u hebt genade gegeven. U hebt uw zoon door de dood laten gaan, omdat wij zouden kunnen leven. Wij kunnen alleen maar u danken. Dank u, Vader.
Drinkt allen daaruit.
We gaan het laatste lied nemen.
Wat ik ben, leg ik in uw hand. Ik geef mijzelf volledig. Mijn leven rust in de palm van uw hand. Ik ben van u voor eeuwig. Jezus, ik geloof in u. Jezus, ik vertrouw op u. En de reden dat ik leef, de reden dat ik zing, bent u alleen.
Wel, ook merci, Toby, Jan, voor de diensten. Om de dienst af te sluiten, wil ik u graag nog de priesterlijke zegen uit Numeri voorlezen. En merk op, hier wordt ook de vrede van God vernoemd. Daar staat, Numeri 6, vers 24, de Heere zegene u en behoede u. De Heere doe zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De Heere verheffe zijn aangezicht over u en geven u vrede. Amen. Ik geef u nog de mededelingen mee. Maandagavond is er bidstond. Woensdag is er startstudie. We gaan nadenken over de voetwassing. Dus, we spreken af hier in de kerk en we bespreken dat bijbelgedeelte. Als je nieuwsgierig bent van startstudie, wat is dat juist? Spreek mij gerust aan, of ken het, Thibaut, om 8:00. En we hebben een kring van mensen die nog niet bekeerd zijn, die zich wel willen bekeren, die nieuwsgierig zijn naar het geloof. Die komen bij elkaar en Kenneth en ik bereiden voor. Er zijn altijd goede vragen van anderen ook. En we houden dat ook in een soort kleine kring, dat er ruimte is voor vragen. Ik wil het ook vooral neerleggen bij jullie voor gebed. Dat jullie dat ook meenemen in het gebed, om daar ook die bijeenkomst voor op te dragen. Als u twijfelt van ja, kan ik erbij zijn, spreek een keer met mij of Kenneth. Het is niet verboden, maar we willen wel een soort intiem karakter behouden. Ja. Dat waren de twee mededelingen die ik had staan. Het is de laatste vakantieweek. De schooldrukte zal weer beginnen. We kunnen ook meenemen in het gebed voor de gezinnen. Ik weet niet, zijn er nog opmerkingen of tenminste mededelingen uit de zaal die doorgegeven moeten worden? Niet? Goed, dan wens ik u nog een gezegende zondag en nodig ik jullie ook uit om nog koffie of thee te blijven drinken.